Meet op deze zondag hopen we de prekenserie over het Bijbelboek Jona af te ronden. En zowel vanmorgen als vanavond willen we stilstaan bij het laatste hoofdstuk Jona 4. En we willen dit hoofdstuk samen lezen. De schriftlezing vindt u opgetekend in Jona 4. En Jona 4 begint met het woordje dat, en dat slaat op het laatste vers van hoofdstuk 3. En God zag hun werken, dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En er berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. En dan lezen we verder Gods heilig en onfeilbaar woord in Jona 4 als volgt. Dat verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voorvluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad en hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw mocht zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van de dageraad, die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschied als de zon oprees, dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide, het is mij beter te sterven dan te leven. Toen zeide God tot Jona, is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide, billijk is mijn toorn ontstoken ten dode toe. En de Heere zeide, gij verschoont, dat wil zeggen spaart, de wonderboom, aan welke gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En ik zou die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn, die geen onderscheid weten tussen hun rechter en hun linkerhand, daartoe veel vee. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vanmorgen willen we met de hulp van de Heere stilstaan bij de eerste vijf versen van Jona 4... De eerste vijf versen van Jona 4, dat verdroot Jona met groot verdriet en zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid, een berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En Heere zei, is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. Gemeente, we zien hier in deze tekstwoorden hoe Gods barmhartigheid beleden wordt door Jona. In de tweede plaats hoe Gods barmhartigheid betreurd wordt, eveneens door Jona. En in de derde plaats zien we hoe Gods barmhartigheid betoond wordt. Gods barmhartigheid beleden, betreurd en betoond. Gemeente, jong en oud, met welk een heerlijk slot hebben we de vorige keer toen het over het boek Jona ging, het derde hoofdstuk afgesloten. Want op de prediking van Jona volgde bij de inwoners van Nineveh geloof aan God, verootmoediging voor God. Ze riepen een vasten uit en kleden zich in zak en as. Maar er was ook hoop op God, want de koning zei: wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. En hij mocht zich wenden van de hittigheid zijn stoorn, dat wij niet vergingen. En dan lezen we aan het slot van Jona 3 over het berouw van God. En hij deed het niet. En we hebben toen gezegd, dat weet u misschien nog wel, dat berouw van God betekent geen verandering in zijn besluit. Want niets kan zijn hoog besluit ooit keren, maar wel een verandering in zijn werk. En hij deed het niet. Hij spaarde de stad Nineveh, nadat de stad zich op de prediking van Jona tot God had bekeerd. In de stad hebben de mensen zich verwonderd. En boven de stad is er blijdschap geweest in de hemel over zoveel zondaren die zich bekeerden. En wat zullen de engelen gezongen hebben? Nu toont hij zijn barmhartigheid. En dat ze zich echt bekeerd hebben, dat weten we van wat de Heere Jezus gezegd heeft over de inwoners van Nineveh. Ze worden als een voorbeeld gesteld voor het Joodse volk, voor de geestelijke leiders. Gemeente, als we dit allemaal zo horen, is het toch jammer dat hoofdstuk 4 nog volgt. Want het hoogtepunt aan het eind van hoofdstuk 3 zou een prachtig slot zijn geweest van dit bijzondere Bijbelboek. Want als we nu zo samen vandaag stilstaan bij hoofdstuk 4 en we hebben het gelezen, ja, dan schrikken we toch hoe we de profeet aantreffen. Dan zeggen we: is dat nu diezelfde Jona? Uit hoofdstuk 2, Jona in de vis. Is dat diezelfde man uit hoofdstuk 3? Als het nu niet in de Bijbel had gestaan, dan hadden we het niet geloofd. Dan hadden we gezegd, ja, dat hebben mensen ervan gemaakt. Dat is lastertaal van mensen over een knecht van God. Maar het staat echt in de Bijbel. In opdracht van de Heere heeft Jona die boodschap gebracht nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd en na één dag wist heel de stad het. En het had een geweldige uitwerking. En toen is Jona de stad uitgegaan. Vers 5 moeten we lezen alsof het aan het begin van Jona 4 stond. Jona ging nu ter stad uit. Zo leggen de kanttekeningen van de Statenvertalingen het ook uit, dat we dat vers eigenlijk moeten lezen alsof het aan het begin stond. Jona zoekt een plekje op buiten de stad in het oosten, waar de omgeving heuvelachtig was. En waar hij dus een mooi uitzicht had over de stad Nineveh. En vers 5 vermeldt dat hij zich al daar een verdek maakte om daaronder in de schaduw te zitten. Jongens en meisjes, Jona die bouwde een soort hut, zoals jullie dat misschien ook wel eens in de vakantie doen, als je ergens bent of misschien thuis een hut maken om daar in te zitten, ook in de schaduw. Een loofhut. En daar gaat Jona zitten. Maar die loofhut van Jona is geen loofhut zoals bij het loofhuttenfeest, waar gejubeld wordt over Gods barmhartigheid. Het is een bidvertrek, maar niet om vurig te bidden om het behoud van Nineveh, om zegen op de prediking. Gemeente, toen ik zo bezig was met de voorbereiding van dit gedeelte van deze preek, toen moest ik denken aan Abraham. Maar wat een groot verschil tussen Jona en tussen Abraham. Abraham kreeg ook te maken met een stad die onder het oordeel lag. En die ook is omgekeerd. Namelijk Sodom en Gomorra. En Abraham die bevond zich ook op een plaats waar hij een prachtig uitzicht had over de stad. Maar jongelui, jullie weten wel, Abraham heeft niet gewacht op de ondergang van die goddeloze steden. Maar juist gesmeekt om het behoud. Die beide geschiedenissen zijn in bijna alle opzichten tegengesteld aan elkaar. Abraham bad voor Sodom en was bedroefd toen de stad toch werd omgekeerd. Job bad met betrekking tot Nineveh, maar hij nam het God kwalijk dat de stad toch gespaard bleef. Abraham heeft tot de Heere geroepen en gepleit op zijn genade, ja zelfs op zijn recht. Zou de rechter van de ganse aarde geen recht doen aan de rechtvaardigen die er wonen? Stel dat er nu 50 mensen wonen die de Heere vrezen. 40, 30 of misschien wel 10. Zou de stad dan worden omgekeerd? Of wat heeft Abraham gepleit voor het behoud van Sodom zonder verhoring? De stad werd omgekeerd. En alleen Lot werd gespaard. Degene die met hem meegingen. Jona heeft ook gebeden. Eveneens zonder verhoring. Wat hij gehoopt had, gebeurde niet. Nineveh bleef gespaard. Toen beide mannen naar hun steden keken, waren ze allebei bedroefd. Abraham om wat er wel gebeurd was. En Jona om wat er niet gebeurd was. Ziet u ze daar zitten? En gemeente, laten we maar gelijk wat dichterbij komen. Op wie lijken wij nu? Op Abraham of op Jona in deze situatie? Bidden wij om het behoud van deze goddeloze wereld? Niet voor de wereld als zodanig, maar voor hen die nog uit deze wereld gered kunnen worden voordat het te laat is. Of zeggen we veel meer van, ach, wat kan ik er eigenlijk aan doen? Staan we aan de kant die worstelen om de voortgang van de verkondiging van Gods woord in deze wereld? Of behoren we bij degenen die anderen de ondergang toewensen? Ja, zover kan het ook komen in het leven van iemand die de Heere vreest. Kinderen, in gedachten zien we Jona daar zitten. In afwachting van de 40ste dag. En Jona kijkt. Wat gaat er gebeuren? Maar er gebeurt helemaal niets. Hij merkt geen vijanden die op de stad worden afgestuurd om die stad Nineveh in te nemen en te verwoesten. Hij ziet geen vuur van de hemel neerdalen om Nineveh te verteren, zoals bij Sodom en Gomorra. Hij hoort geen waterstromen die de stad van de aardbodem zullen wegvagen. Er gebeurt helemaal niets. Het leven gaat gewoon door. Opvallend is dat de profeet precies weet waarom er niets gebeurt. Niet dat hij daar blij om is. Jona wordt niet door dit verloop van de gebeurtenissen overvallen. Hij had hier al een vermoeden van. Volgens vers 2 bad Jona tot de Heer. Op het eerste gezicht lijkt dat veel op hoofdstuk 2 vers 1. Toen bad Jona vanuit de vis. Maar als we die beide gebeden naast elkaar leggen, dan is er een groot verschil. Want de eerste keer deed Jona een dringend beroep op de Heere. Hij smeekte om uitkomst en zijn taal, u weet dat nog wel, was gedrenkt in de taal van de psalmen. Het was een nochtans gebed en een nochtans geloof, maar nu maakt hij God felle verwijten. Je kunt het nauwelijks bidden noemen, het is een heel aanvechtbaar gebed of beter gezegd, het is een aanklacht die tegen de Heere wordt ingediend. Misschien dat iemand het herkent. Als we zo dit gebed vergelijken met dat gebed uit Jona 2. De laatste tijd een beetje anders dan in het verleden. Toen mocht je je helemaal aan Gods genade toevertrouwen. Je mocht je overgeven aan zijn leiding. En je vond ook rust in het gebed. Maar langzamerhand is dat bidden veranderd. Het is, laten we maar zeggen, geestelijk vermagerd. De laatste tijd is die overgave er niet meer. Je bent het niet eens met de weg die God gaat en dat verstoort het contact of het gebed wordt afgeraffeld zonder dat we er iets bij beleven. Het geloofsvertrouwen is zo ver weg. Terwijl je toch genade mag kennen in je leven. Jona's bidden is ook niet meer wat het geweest is. O, hij roept de Heere nog wel aan, maar vraag niet hoe. Eigenlijk heeft Jona medelijden met zichzelf, want zolang we onszelf beklagen, komen we aan de Heere niet toe. Jona wil zijn gelijk halen, terwijl het ware bidden juist is dat we ons ongelijk bekennen. Heere, ik zit ernaast, u niet. U hebt gelijk, ik niet. Maar kijk, zo ver komt het bij Jona niet. Hij had wel gedacht en verwacht dat het zo zou aflopen met Nineveh. Gemeente, trof me zo. Dat je verschillende malen in dit gebed van Jona het woordje ik hoort. Ik heb, ik wist. O, wat staat dat eigen ik hem in de weg. Om Gods gedachten te leren kennen. Het is niet te hopen dat onze gebeden hierop lijken. Kijk, van een ongelovige fariseer kun je dat nog wel verwachten. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de ander. Maar zo'n ikgericht gebed zouden we van deze profeet niet verwacht hebben, nadat God hem verlost had uit het ingewand van de vis. Jona had beter moeten weten, juist omdat hij God kende en wist dat God een genadig God was. Maar Jona kende zichzelf nog zo slecht. In vers 2 doet hij belijdenis van Gods barmhartigheid. Daarom gebeurt er niets. Daarom wordt die stad niet omgekeerd. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Gemeente, wat is dat enerzijds een heerlijke belijdenis. Mogen we dat ook zo nazeggen, Heere, ik weet dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, geduldig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Aan de ene kant is dat voor Jona, uit de mond van Jona, een heerlijke belijdenis. En tegelijk erkent hij eerlijk dat de diepste reden was, dat de diepste reden was waarom hij niet naar Nineveh wilde. Jona wist maar al te goed wie de Heere is. Dat wie hem aanroept in de nood, zijn gunst oneindig groot vindt. Jona weet, daar kun je op wachten. Daar kun je amen op zeggen. De Heere is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad, ja zelfs voor de grootste zondaar. Weet Jona dit uit de schrift, bijvoorbeeld uit de boeken van Mozes? Hij zegt immers, ik wist. Weet hij dit van anderen? Nee, in het Hebreeuws gebruikt hij een werkwoord, kennen, dat is meer dan weten op grond van horen zeggen. Het is bevindelijk weten, bevindelijk kennen. Hij kent het voor eigen hart en leven. Hij weet uit ervaring wie de Heere is. En vooral wie de Heere voor hem is, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. De profeet Jona is er zelf het levende voorbeeld van. Hij hoeft niet ver te zoeken naar een voorbeeld waar God zijn barmhartigheid heeft betoond. Geliefden, weten wij ook wie de Heere is. Niet zomaar vanuit de schrift of vanuit bekeringsgeschiedenis. Maar weten we het ook in ons persoonlijke leven, omdat de Heere ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij die barmhartigheid betoont. Ik had verdiend om te moeten komen. Dus ik zie op al mijn zonde en schuld. Maar God schonk me zijn genade. O, wat een wonder. Jonge vrienden, leven jullie al uit die barmhartigheid en genade? Waar ben je dan rijk? Waar ben je dan gelukkig? Omdat Jona het wist uit zijn eigen leven, wist hij het ook voor de Ninevieten. Toen men in Nineveh tegen elkaar zei, wie weet, wist Jona het. De Heere zou op hun kermen zich over hen ontfermen. Kijk, zo is de Heere, dat is niet te bevatten. Dat hij naar zulke mensen omziet. En is dat nu niet de reden voor elke zondaar die door Gods genade wordt stilgezet op de brede weg des verderfs, om de toevlucht te nemen tot die troon der genade? Oh, we zeiden aan het begin. Het is eigenlijk niet te begrijpen dat Jona 4 in de Bijbel staat. Maar aan de andere kant moeten we zeggen. Die belijdenis van Gods barmhartigheid uit de mond van Jona is een rijk evangeliewoord uit het Oude Testament. En daarom mogen we toch dankbaar zijn. Dat Jona 4 in de Bijbel staat. Om het hier te horen wie de Heere is, genadig en barmhartig. Voor mensen die als de Nineviten ontdekt zijn aan hun zonde en schuld. Die zich het oordeel hebben waardig gemaakt, maar in ootmoed smeken om genade. De Heere ontfermt zich op het gebed. Hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En heeft hij niet, gemeente, dat ten volle betoond in het zenden van zijn zoon naar een wereld verloren in zonde en schuld. Jona werd naar de goddeloze stad Nineve gezonden met een veroordelende boodschap. Toch zag hij achter dat veroordelend woord de barmhartigheid van God schitteren. En zo klinkt ook tot ons het woord van God. En nou klinkt dan ook de eis van Gods wet. Al wordt ons de diepte van onze schuld voorgesteld en de onmogelijkheid van onze zonde om met God verzoend te worden, dat gebeurt nu allemaal om een zondaar op de plaats van de verootmoediging te brengen, opdat er plaats komt voor de rijkdom van Gods genade. Jona belijdt Gods barmhartigheid. Maar wel als de oorzaak van het behoud van Nineveh. En daarom betreurt hij de barmhartigheid. Jona is het met die barmhartigheid van de Heere niet eens. Gemeente, wie kan dat bevatten? Is nu zelf van die barmhartigheid in die genade mag leven. En je ziet dat anderen ook die barmhartigheid mogen ontvangen, genade ontvangen. Dan ben je toch alleen maar dankbaar. We lezen vooral in het eerste vers van Jona 4 dat hij het met die barmhartigheid niet eens is, als geklonken heeft als een triomf van het slot van hoofdstuk 3. En hij deed het niet. Dan horen we uit de mond van Jona geen dankgebed. Maar juist dat verdroot Jona met een groot verdriet. En er staat nog iets bij. En zijn toorn ontstak. Jongens en meisjes, Jona wordt niet alleen verdrietig. Maar ook boos. Boos op God. Hoe is het mogelijk? Een profeet wiens prediking zo rijk gezegend wordt, is boos om de vrucht. Hij predikte dreigende oordeel en dat woord, dat droeg rijke vrucht. Nergens anders in het Oude Testament lezen we van zo'n grote zegen op de prediking. Maar nergens anders lezen we ook over zo'n ondankbare profeet. Het verblijdt Jona niet. Het verdroot hem. Terwijl God zich wendt van zijn toorn, ontsteekt de toorn van Jona. Terwijl Nineve zich bekeert van zijn boosheid, staat er letterlijk in vers 1 dat Jona boos werd met een grote boosheid. Iemand denkt, heeft Jona dan niks geleerd in de achterliggende tijd? Die wonderlijke redding door de vis. O, wat is die hartleers. Ja, wat zijn en blijven Gods kinderen hartleers. Ook al is hij een geroepen profeet van de Heer. Aan deze ene dienstknecht heeft God meer werk dan aan die duizenden inwoners van Nineveh. Gemeente, wij kunnen wel eens een ideaal beeld hebben van een kind van God. Van een dienaar van het woord. Maar ideale gelovigen waar niets op is aan te merken, die bestaan niet. En in dit Bijbelboek laat de Heilige Geest een eventueel ideaalbeeld, als u dat mocht hebben van Jona, in duigen vallen. Jona is in zichzelf een egoïstisch, onbewogen mens. Het draait meer om zijn eigen ik, om zijn eigen eer dan om de eer van Gods naam. Hoe is het mogelijk? Hoewel Jona een kind van God is, lijkt hij hier op de oudste zoon uit de gelijkenis. Kinderen, weten jullie wel, die wilde niet thuiskomen. Toen zijn jongste zoon thuisgekomen was. Hij werd toornig, zegt de Heer Jezus in die gelijkenis. Kwaad omdat zijn vader goed is. Hier hebben we te maken met de ergernis aan Gods genade. Dezelfde ergernis die ook de farizeeën en schriftgeleerden kenden in de dagen van de Heer Jezus. Ze zagen tollenaren en zondaren tot Jezus komen. En in de hemel gaf dat een geweldige blijdschap. Maar zij deelden niet in die vreugde, vanwege hun onbewogenheid met het verloren. En als er in de hemel nu al blijdschap is over één zondaar die zich bekeert, hoeveel vreugde zal er dan niet geweest zijn toen de hele stad Nineveh zich bekeerde. Maar Jona is niet blij. Gemeente, opnieuw wordt ons een ontdekkende spiegel voorgehouden. Het kan immers nog dat we ons ergeren aan de genade. We belijden dat goddelozen gerechtvaardigd worden. Om niet. Dat is goed gereformeerd en bijbels. Maar als het nu werkelijk gebeurt, dan kunnen we het soms niet hebben. Laat ik een voorbeeld noemen. Als iemand die nergens aan deed, tot bekering komt, in het verleden leefde die er op los, alles kon, en nu verandert hij of zij in een getuigend mens die mag spreken met de zekerheid van het geloof, en het is ook te merken aan zijn of haar leven dat het anders geworden is, krachtdadig getrokken uit de wereld, terwijl u zelf altijd zo keurig en serieus hebt geleefd, als een trouw kerkganger. Maar u kunt er niet zo over spreken als die man of vrouw. Of iemand die een tijd lang was afgedwaald en niet meer in de kerk kwam, en op een gegeven moment dan grijpt God in. En nu zien we hem of haar deelnemen aan het heilig avondmaal, terwijl je zelf die vrijmoedigheid mist. Elke 3 maanden bent u aan het worstelen, terwijl het voor een ander maar zo kan, althans zo lijkt het aan de buitenkant. Dan kunnen we soms hetzelfde voelen als Jona. Gods genade wekt dan geen blijdschap, maar ergernis. Kan toch zomaar niet, zeg je dan. Terwijl je helemaal niet met die persoon gaat spreken en vragen, wat is er nu gebeurd in je leven? Vertel eens wat. Gemeente, wie herkent zich in deze Jona? Wie ziet zijn eigen hart in Jona's houding weerspiegeld? Beschamend of niet? O, Gods woord is eerlijk, jazeker. God die stelt zijn kinderen niet mooier voor dan ze zijn. Juist bij Jona zien we hoe dubbel het in zijn leven ligt. Die oude mens die nog zo de kop opsteekt. Een twee mens, o de Heilige Geest, heeft in zijn leven een spoor getrokken. Jazeker, terwijl ook de zonde zijn sporen heeft nagelaten. En dat botst. Jona moet het volstrekt. En dat geldt voor een ieder van ons, van Gods genade hebben. Gemeente, wat is deze geschiedenis een getuigenis van de kracht van de oude mens in het leven van een begenadigd mensenkind. Kolbrugge zegt, in het woord ontmoeten we de heiligen zoals ze in waarheid zijn geweest. De Heere verbergt in zijn woord de zonden en tekorten van zijn kinderen niet. En Luther is er blij om. Als hij daarvan leest, niet om hun struikelingen of zonden, maar omdat hij ziet dat de Heere hen uit hun struikelingen ophaalt. En daarom is er ook voor hem hoop en verwachting. Jona is in zichzelf een onheilige heilig. Met die ene man die beter weet en Gods wet kent, het teken van Gods verbond draagt, heeft de Heere veel meer werk dan met zoveel anderen. Gemeente, laat ik het zo zeggen. Wanneer genade in beoefening is, dan gunnen we onze grootste vijand de zaligheid. En dan zijn we voorbidders voor land en volk. Maar als genade niet in beoefening is, dan komt vlees, dat vlees weer boven. En wie vanmorgen meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Wie meent boven Jona te staan. Misschien is er wel een jongere die denkt van ja, maar zijn er niet meer redenen waarom Jona het niet eens was met God? Waarom hij boos was? Want misschien zeg je wel ja, na 40 dagen zou de stad worden omgekeerd. Zo had Jona gepredikt. En als dit nu niet gebeurde, zou hij voor een leugenaar gehouden kunnen worden. De Heere die zegt immers in zijn woord, wanneer een profeet profeteert en zijn woord komt niet, dan heb ik hem niet gezonden. Verder was het woord Gods in het 10-stammenrijk waar Jona vandaan kwam vele malen gepreekt. Maar helaas zonder waarachtige bekering tot gevolg. En in deze stad Nineveh klonk slechts één preek. En de hele stad bekeerde zich daarop. Zal dat niet moeilijk voor Jona geweest zijn? En misschien heeft Jona ook wel gedacht, als de heidenen tot behoud komen, dan zullen ze toch op zijn minst eerst moeten overkomen tot het Joodse volk. Ook wist Jona dat het machtige Assyrische Rijk straks een middel in Gods hand zou zijn om het afkerige volk van Israël te tuchtigen. Als nu de hoofdstad van dit rijk ten onder zou gaan. Dan kon het nog wel lange tijd duren voordat de strijd met Israël begonnen zou kunnen worden. We proeven in vers 2 de liefde voor zijn land en volk. O, dat zijn allemaal begrijpelijke motieven. De Ninevieten waren tenslotte ook vijanden. Maar toch zijn het vleeselijke motief. Gemeente, het lijkt erop dat Jona weer terug bij af is. Weer diezelfde als in Jona 1. Is dat zo? Nee, want we lezen hier in het laatste hoofdstuk dat Jona bad tot de Heer. Dat missen we in Jona 1. Hij rechtvaardigt zijn zonde. We horen dat in de woorden, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was. Heb ik het niet gezegd dat het zo zou gaan? Maar waar is die man uit die vis, die ootmoedige zondaar die God gelijk gaf en die zich verwonderde om Gods genade? Waar is de man die zong in de diepte, het heil is des Heren? O, Jona lijkt hier op Asaf uit Psalm 73. We hebben ervan gezongen. Asaf was een ogenblik van het spoor der godsvrucht afgegleden. En hij had ook zeer veel in te brengen tegen de leidingen van de Heer. Daar zit Jona nu dan, Heer, neem toch mijn ziel van mij. Want het is mij beter te sterven dan te leven. Daar zit hij. Maar wat betoont de Heer zijn barmhartigheid aan die grote stad Nineveh? De Heere is en blijft ook zeer barmhartig, langmoedig en genadig voor zijn kinderen. En dat is het derde, Gods barmhartigheid betoont. Jona wilde liever sterven. En het is maar goed dat God onze gebeden niet altijd verhoort. Elia, die wenste ook te sterven. De kinderen uit groep 8 die in de afgelopen week afscheid genomen hebben, die hebben die geschiedenis ook gehoord. Verteld door meester Paans over Elia, die ook wilde sterven. En wat zei de Heere toen? Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Kinderen, in bijzonder van groep 8, die afscheid genomen hebben van school. Hier zien we weer zo iemand die het zegt tegen de Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Het is maar goed dat de Heere niet al onze gebeden verhoort. Ook dit gebed niet. Nee, de Heere, die roept ons op zijn tijd en wijze. Kijk, dit gebed is zo anders dan van Simeon. Die man die wenste ook te sterven. Die zei nu, laat gij Heere uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar het grote verschil was, Simeon die was juist dankbaar dat God zijn heil ook tot de volkeren deed komen. Nee, de Heere die handelt niet naar de wens van Jona om Nineveh te verderven, maar hij verhoort ook het persoonlijke gebed van Jona niet. Jona is de reis door de woestijn van het leven moe. Hij kan het niet meer aan. En wat is moedeloosheid ook voor degene die de Heere mogen vrezen? Een machtige vijand. O, laat zulke gebeden ons in moedeloosheid niet tot een voorbeeld ter navolging zijn. Misschien denkt u ook wel eens, ja, Heere, neem me maar weg. En dat kan zijn een verlangen om voor eeuwig bij de Heere te zijn. Dat hoeft niet verkeerd te zijn. Maar hier heeft het een andere intentie. Jona is het leven moe. Hij kan er niet meer tegenop. Kijk, Paulus die had ook een verlangen om bij de Heere te zijn. Dat was hem verreweg het best. Maar te blijven was nuttiger voor de gemeente. O, de Heere ziet de opstand in het hart van zijn kind en knecht Jona. Zijn oog is boos omdat de Heere goed is. Wat een reden heeft de Heere om te toornen over Jona. Om hem weg te werpen van voor zijn aangezicht. Gemeente, het zou verdiend zijn als de Heere nu zou zeggen tegen zo'n knecht. Ik wil niks meer met je te maken hebben. Het is nu over en uit. Maar dat doet de Heere niet. Opnieuw betoont hij zijn barmhartigheid. Hij geeft antwoord in vers 4 en de Heere zeide, o wat een geduld, spreekt er uit die paar woorden. Hij stelt een vraag aan Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Gemeente, de Heere die stelt heel vaak vragen in zijn woord. Om mensen te laten nadenken. En Adam wordt gevraagd, waar zijt gij? En aan Kain vraagt hij, waar is Abel, uw broeder? En aan Saulus van Tarsen vraagt hij, waarom vervolgt gij mij? Heeft de Heer zo ook wel eens aan ons een vraag gesteld? Hij doet dat om een zondaar op zijn plaats te brengen. Om ons de spiegel voor te houden. Als een vader vraagt God aan zijn kind, ben je terecht boos? Zoals een aardse vader dat wel eens kan vragen aan een kind wat heel boos is, is dat nu terecht? Dat je boos bent. Is uw toorn billijk ontstoken? Ik heb u niets gedaan dan goed en u hebt niets gedaan dan kwaad. Jona, heb je het recht om boos te zijn? Omdat ik genadig ben. Waarom zit je hier in je loofhut? En lig je niet in de diepte van de zee? Wat zou er van je geworden zijn als ik met je gedaan had naar je zonden? Is uw toorn billijk ontstoken? Geliefd, en wat kan ons hart verbitterd zijn onder de beproevingen die de Heere in ons leven schenkt, de moeite en de zorg. Misschien zit u ook wel te luisteren met een boos hart. Of luistert u mee om alles wat er gebeurd is. Boos op anderen, boos op de situatie. Misschien wel boos op God. Vraag de Heer, is uw toorn billijk ontstoken? Misschien is je hart wel vervuld met verzet en vijandschap tegen Gods weg. Kijk dan eens in de spiegel. Wat hebt u verdiend? Hebt u recht op Gods barmhartigheid? Nee. Nee, Heer. Duizendmaal nee. Ik heb niets verdiend. O gemeente, dat woord van de Heere, die vraag aan Jona zou hem in berouw aan de voeten van de Heere hebben moeten brengen. Maar we lezen niet eens dat Jona antwoordt. Hij is nog niet waar hij moet zijn. Hij wil nog niet buigen. Hij moet nog meer leren. En daar zullen we vanavond over horen hoe de Heere zijn kind nog meer gaat leren. Maar nu heeft die vraag van de Heere aan Jona ons al aan zijn voeten gebracht. Is uw toorn billijk ontstoken? O, de Heere laat Jona niet los. Dat zien we ook hier weer, gemeente. Ook al heeft hij het er vele keren naar gemaakt. En wat is dat een troost, wat is dat een bemoediging. Wanneer we net als een Jona hem mogen vrezen, maar ook telkens weer erachter komen, ik breng er niks van terecht. Telkens toont hij zijn barmhartigheid, ik kan daar niet over uit. Wat een wonder. Wat blijft de Heere goed voor zo'n zondig mens. O, om klein, om ootmoedig onder te worden. Jona 4 bevat een moedgevende boodschap. Nee, niet wanneer we op Jona letten. O nee. Dan zouden we moedeloos worden. Maar wel als we naar die meerdere Jona mogen zien. De Heere Jezus Christus, Want het is alleen door hem dat God zijn barmhartigheid betoont aan Jona en aan allen die hem mogen leren vrezen. En nog wil de Heere die barmhartigheid betonen. Hij is barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. En als u of jij de Heere nog niet kent, de Heere nog niet dient, als u moet zeggen, ja, ik ben nog geen Jona, ik ben nog geen kind van God. O, zoek de Heere dan terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. En als iemand zegt, ja, zou het dan voor mij wel kunnen? U moest dus weten hoe ik geleefd heb. Nog veel erger dan iemand anders op deze wereld. O, hoor dan. Dan mogen we eindigen met wie de Heere is en wil zijn, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goede tierenheid. O, de Heere geven dat we daar ook in 2016 met mond en hart, door genade alleen, amen op mogen zeggen. Amen. Gemeente, zingen we van deze barmhartigheid en genade vanuit Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Psalm 103, het zesde vers. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst, de genade, de barmhartigheid waarmee hij hen wil gadeslaan. Het zesde vers van Psalm 103.